Thank you. Goedemiddag luisteraars, u bent weer verbonden met de Zuidoverkerk, waar uw voorganger ook weer zal zijn, dominee W.P. de Groot. En na het welkom en mededelingen zingen we psalm 124, vers 1, 3 en 4. Mijn naam is Dick Brouwer, namens de diaconie lees ik u de liturgie voor. En zoals ik al zei, na het welkom en mededelingen zingen we psalm 124, vers 1, 3 en 4. Na het stilgebed, vader mijn groet, zingen we gezang 330, vers 1 en 2. Dus na het stilgebed en de vader mijn groet, zingen we psalm 330, vers 1 en 2. Na gebed en schriftlezing, dan volgt psalm 56... En de schriftlezing is psalm 56 en Jacobus 1, vers 1 tot en met 4. Dus de schriftlezing is psalm 56 en Jacobus 1, vers 2 tot 4. Dan zingen we gezang 90, vers 1, 2, 3 en 9. Dus gezang 90, vers 1, 2, 3 en 9. De verkondiging gaat over psalm 56. En het tekstgedeelte 4 en 5. Dus psalm 56, tekstgedeelte 4 en 5. Na de verkondiging zingen we uit psalm 56. En dat is dan de oude berijming. Dus psalm 56, vers 5 en 6 uit de oude berijming. De psalm 34 vers 9 wordt daarna gezongen. En na de geloofsbelijdenis zingen we tot slot gezang 477 vers 2. Dus na de geloofsbelijdenis zingen we gezang 477 vers 2. En dat is dan tevens ook de slotzang. En de kerkenraad van de Christelijk Gereformeerde Kerk Dordrecht-Zuid wens u dan een gezegende dienst toe.
Goedemiddag, gemeente, jongelui, gasten, heel hartelijk welkom in deze dienst, waarin ook vanmiddag dominee W.P. de Groot ons zal voorgaan. We hebben verder geen mededelingen, we beginnen met het zingen van Psalm 124, vers 1, 3 en 4. We wensen elkaar een gezegende dienst.
Wij zullen ook nu een ogenblik stil zijn voor het aangezicht van de Heere, onze God. Onze hulp is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft. In zijn naam mag ik u en jullie ook groeten. Genade voor u en vrede van hem die is, die was en die komt. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus, de trouwe getuige, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen op aarde. Amen. We gaan verder met zingen en we zingen nu gezang 330 vers 1 en vers 2. De dichter die zingt van God die uit elke nacht weer zijn morgen doet oprijzen. Nu rijst uit elke nacht uw morgen. Gezang 330, 1 en 2. Samen bidden om de opening van het woord van God in deze dienst en om de leiding van zijn geest. Goede God, machtige God, uit elke nacht rijst uw morgen. Nu wijkt uw troost niet meer van de aard. Wat mogen we geloven op grond van wat wij in de Bijbel tegenkomen als uw woord en uw belofte. Wij bidden, Heere God, geef dat die belofte, dat woord ook weer mag gaan leven voor ons vanmiddag. Dat uw troost niet van ons wijkt. Dat uw troost niet van de aarde wijkt. Dat ook als wij diep verloren of ver van u verzworven zijn, dat er toch altijd die opening is naar u, of beter gezegd, dat u de opening naar ons steeds weer maakt. Dat u ons oproept tot een nieuw leven, dat we herboren kunnen worden door het geloof. Geef dat iets van dat wonder ook beleefd mag worden door ons, wanneer we zingen en bidden, wanneer we lezen uit de Bijbel en vooral wanneer we stilstaan bij woorden van eeuwen geleden, hoe David ervan getuigde dat dit gebeurt. Geef ons uw zegen daarover. Open zelf dit woord. Geef dat we door uw geest het verstaan en beamen. Wilt u maken dat wij ook iets van het wonder, niet alleen maar lezen, maar ook verstaan voor onszelf, iets van het wonder mogen beleven, dat u mensen aanraakt, diep in hun hart, dat u hen troost geeft en bemoedigt. We vragen u om uw zegen voor ons en voor hen die meeluisteren. We bidden wereldwijd dat u uw kerk zegent, die op zoveel plaatsen samenkomt, wereldwijd. En laat zo ook deze dag en deze dienst en alle andere diensten en samenkomsten mogen bijdragen tot lof, eer en verheerlijking van u door onze Heere Jezus Christus. Amen. We lezen op twee plaatsen uit de Bijbel. Dat is eerst Psalm 56 en dat is daarna Jacobus 1, vers 2 tot en met 4. We zingen, nadat er ook collecte geweest is. Kinderen gaan eerst naar de zondagschool, dan zijn er de collecten en daarna zingen we een lied dat ook nog weer aansluit op de Bijbellezingen. Gezang 90, vers 1, 2, 3 en 9. Psalm 56, straks ook uitgangspunt bij de preek. Een gouden kleinoot van David, voor de koorleider op duif op verre eiken, toen de Filistijnen hem hadden gegrepen in Gat. Wees mij genadig, o God, want de sterveling wil mij opslokken. De hele dag onderdrukt mij de bestrijder. Mijn belagers willen mij de hele dag opslokken, want ik heb veel bestrijders, o Allerhoogste. Op de dag dat ik vrees, vertrouw ik op u. In God prijs ik zijn woord. Op God vertrouw ik. Ik vrees niet. Wat zou een schepsel mij kunnen doen? De hele dag verdraaien zij mijn woorden. Al hun gedachten zijn tegen mij ten kwade. Zij scholen samen, zij verbergen zich, zij letten op mijn voetstappen, omdat zij loeren op mijn leven. Zouden zij bij zoveel onrecht vrij uitgaan? Storten volken neer in toorn, o God. U hebt mijn omzwervingen geteld. Doe mijn tranen in uw kruik. Staan ze niet in uw register? Dan zullen mijn vijanden terugdeinzen op de dag dat ik roep. Dit weet ik, dat God met mij is. In God prijs ik het woord. In de Heere prijs ik het woord. Ik vertrouw op God. Ik vrees niet. Wat zou de mens mij kunnen doen? O God, op mij rusten geloften aan u gedaan. Ik zal ze aan u met dankzegging nakomen. Want u hebt mijn ziel gered van de dood. Hebt u niet mijn voeten verstruikelen behoed, zodat ik voor Gods aangezicht zal wandelen in het licht van de levenden? We gaan naar het Nieuwe Testament en we lezen Jacobus 1 en daarvan vers 2 tot 4. Enkele versen dus uit Jacobus 1, vanaf vers 2. Acht het enkel vreugde, mijn broeders, wanneer u in allerlei verzoekingen terechtkomt. Want u weet dat de beproeving van uw geloof volharding teweeg brengt. Maar laat die volharding ook volledig mogen doorwerken, opdat u volmaakt bent en geheel oprecht en in niets tekort schiet. Dit is het woord van God en zalig is ieder die het hoort en met vertrouwen en gehoorzaamheid ermee blijft leven. Als antwoord straks na de preek uit Psalm 56, vers 5 en vers 6 uit de berijming van 1773, en dat staat afgedrukt binnen in de liturgie. De tekst vanmiddag is uit Psalm 56 die we gelezen hebben. En daarvan vers 4 en vers 5. Dus Psalm 56, vers 4 en vers 5. Op de dag dat ik vrees, vertrouw ik op u. In God prijs ik zijn woord. Op God vertrouw ik. Ik vrees niet. Wat zou een schepsel mij kunnen doen? Je moet dat er maar durven zeggen. Je moet het ook maar kunnen zeggen. Diep in de lenden zitten. Misschien grijp je elk moment wel naar de medicijnen om wat kalm te worden. En dan toch zeggen: nee, ik ben niet bang. Ik vrees niet. Zoals dat hier in de psalm staat. God is bij mij. En ze maken me niks. Is dat normaal? Om als het heel moeilijk is zoiets te zeggen? Oké, als je net je diploma gehaald hebt en de wereld ligt voor je open. Jazeker, dan is het geen kunst om dat te zeggen. Ik ben niet bang. Ik vrees niet. Of als je net een kind gekregen hebt, alles is gezond. Het is een prachtig schepseltje uit Gods hand. Ja, dan kun je dat makkelijk zeggen. Het gaat goed. Ik ben niet bang. Maar als het nou eens anders gaat, als die ziekte doorzet, of bij jezelf, of bij iemand in de kring van de mensen die je lief zijn. Als je ineens geen fut meer hebt om er tegenaan te gaan. Als je baan bijvoorbeeld wegvalt. Je zit ineens in de bijstand. Kun je het dan nog zeggen? Ik ben niet bang. Ze maken me niks. Nee, dat is toch niet normaal in de zin van een gebruikelijke gang van zaken. Niet normaal in de zin van zo gaat dat elke dag. Dan mag je toch wel zeggen dat is een wonder. Als iemand in een ellendige situatie dan toch zegt ik ben niet bang, ik vrees niet. En wat zouden ze mij nou kunnen aandoen? Dat is echt een wonder. Maar dan wel een wonder dat God doet. God grijpt in. En dat zie je ook in deze psalm. God grijpt in. Als iemand zo ineens uit de put omhoog reist. En dat zegt. En dat God ingrijpt, dat God het doet, dat is nog meer dan dat je alleen maar geloof hebt. Dat zeggen mensen wel eens van een ander. Wat fijn dat hij zo'n geloof heeft. Ooit was er een gemeentelid in een vroegere gemeente. Die vertelde dat de buurvrouw wel eens tegen haar zei. Dat geloof van u, dat geeft vast veel steun. Nou, die buurvrouw bedoelde dat goed, maar eigenlijk was dat toch nog niet goed gezegd. Want het is niet dat geloof op zichzelf dat zoveel steun geeft, maar het is God, de Heere. God geeft die steun. En dat moet je voorop zetten. Want geloof zelf kan ook heel zwak zijn. En een mens kan, hoe goed hij ook gelooft, tegen allerlei psychische factoren oplopen. En ook een gelovige, die kan ermee te maken hebben. En ook een gelovige kan dan ineens in paniek zijn. En misschien wel noodsprongen maken. En dan is er niet altijd geloof en vertrouwen. En dan wordt het duidelijk dat het geloof zelf niet altijd zo flink is. Nee, God alleen. God alleen kan die kracht geven. En dan gebeurt dat wonder. En dat mogen we zien in Psalm 56. En de tekst is vers 4 en vers 5. Twee versen die het middelpunt zijn. Eigenlijk komen ze min of meer nog terug in vers 11 en in vers 12. Maar vers 4 en 5 is vooral de kerntekst. Nee, dat is niet iemand die daar altijd even flink is. Het werd hem ook wel eens te veel. Huilen doet hij soms. De hele dag wel. Heeft het over tranen die in een kruik of in een fles verzameld kunnen worden volgens vers 9. En toch dat wonderlijke van die tekst, vooral vers 5, ik ben niet bang. Wat zou mijn schepsel mij aandoen? En later nog een keer, bijna het eind van dit lied. We gaan kennis maken met deze man. Zijn naam staat erboven. Het is David. De psalm is uiteindelijk afkomstig van David. Misschien heeft de psalm in de loop der tijd wel ontwikkeling meegemaakt. Dat denken uitleggers dat psalmen nogal eens een keer door de eeuwen heen ook een bepaalde ontwikkeling hebben meegemaakt. Maar uiteindelijk gaat het toch in wezen terug op David. En dan wel op een heel speciale situatie bij David. Want die wordt ook genoemd. Het was het moment dat David in Gat kwam, een stad van de Filistijnen. En de Filistijnen hadden hem daar gegrepen, staat in vers 1. Dat is bekend uit het Oude Testament, uit de tijd dat David vluchtte voor Saul. Een ellendige tijd, met alleen maar onzekerheid. En zeg maar rustig, voor David was het gewoon chaotisch. En op een gegeven moment raakt hij ook in paniek. En in 1 Samuel 21 lezen we dan hoe dat gaat, als hij op een gegeven moment het niet meer ziet zitten. In de laatste verse van dat hoofdstuk wat ik noemde, 1 Samuel 21, daar denkt David, laat ik toch maar slim zijn, want Saul zal mij vroeg of laat nog een keer te pakken krijgen. Ik moet maar mijn heil zoeken bij de Filistijnen. En dan moet je weten dat die Filistijnen de aartsvijanden van Israël waren. En ook nog een volk dat bekend stond om zijn onbesnedenheid, het heidense volk dus. En dat David de opdracht had om juist Israël daarvan te bevrijden. En in zijn paniek loopt hij over naar die vijanden. En niet alleen maar de vijanden van Israël, maar eigenlijk Gods vijanden. En hij denkt, met Saul wordt het niks. Vroeg of laat krijgt hij me nog te pakken. Laat ik maar proberen om een klein beetje mezelf te redden bij wat dan vroeger mijn tegenstanders waren. Nou, dat is echt een noodsprong hoor. En als hij die noodsprong gedaan heeft, dan helpt het ook nog geen eens. Dan gaat het van het een op het ander. En van kwaad tot erger. En dan herkennen die Filistijnen hem. Dan zeggen ze, oh, dat is een, ja, die hebben we wel door. Hij doet zich voor als een asielzoeker. Maar in werkelijkheid halen we hier het paard van Troje binnen, want het is onze vijand. David, die heeft Goliath verslagen. Die trok als generaal op tegen onze legers. Nee, die moeten we opsluiten. En het plan wordt al gesmeed om David te doden. Van zijn veilige schuilplaats bij de Filistijnen komt helemaal niets terecht. En dan doet David weer een noodsprong. Hij doet of hij zijn verstand kwijt is. En vooral in die tijd kon dat een uitwerking hebben dat mensen dan een tikje bevreesd werden. Vooral bij gelovige mensen. Die dachten dan, je weet nooit wat dat is voor een geest die daar is. En David die heeft dan een slimmigheidje dat hij op een gegeven moment gaat krabben aan deuren. En gaat kwijlen in zijn baard. En doet of hij helemaal de weg kwijt is. Weer zo'n noodsprong. Weer zo'n slimmigheidje zou je kunnen zeggen. Maar het werkt wel. En op een gegeven moment zeggen die Filistijnen, nou ja, doden zullen we hem niet, laten we hem maar buiten de stad zetten. Hij moet zelf maar zien waar hij terecht komt, maar wij moeten hem niet. Nou, dan lijkt het alsof David toch weer de dans ontspringt. En dat is ook zo, hij heeft succes, want hij blijft uit handen van zijn vijanden. Als de Filistijnen hem daar eerst dus hebben willen opsluiten en doden, dat weet hij allemaal te ontlopen. Maar je merkt natuurlijk wel dit verhaal. Dat rammelt aan alle kanten. De paniekerige vlucht tegen Gods opdracht en Gods bedoeling in toch naar die vijanden gaan. En daar op een gegeven moment alleen maar weer met slimmigheden zichzelf zien te redden. Dat is niet iets om in je memoires op te nemen. Dat is niet iets om in je autobiografie te vermelden. En vandaag zouden bekende mensen die een autobiografie schrijven, die zouden dat misschien nog wel vermelden, maar ze zouden het heel netjes bijkleuren. Ze zouden het helemaal nuanceren. De scherpe kantjes er een beetje afhalen, want het is toch eigenlijk iets om je voor te schamen. Dat gebeurd is. Dat David, de door God geroepene, de door God gezalfde, dat die man die zoveel van God meekreeg, dat hij deze noodsprongen doet. En dat hij op die manier ook nog dwars tegen Gods bedoeling ingaat. En toch is nou juist uit dat moment een lied voorgekomen dat heel bijzonder is. Een psalm die op een wonderlijke manier iets zegt over hoe de relatie was tussen David en zijn God. En ja, het is heel vreemd. Het is heel vreemd dat dat juist op dat moment teruggaat, maar het staat er echt. Het staat er echt. Toen de Filistijnen hem in Gat gegrepen hadden. Toen David eigenlijk zou moeten zeggen, nou dat is een vlek in mijn geschiedenisverhaal. Een vlek die ik gewoon, of een bladzijde gewoon, die ik er maar uit moet scheuren. Want dat had niet gebeurd mogen worden. Nou juist dan, dan komt er dat wonderlijke, dat David toen zijn God blijkbaar terugvond. Toen, op dat moment. Toen hij zelf was vastgelopen. Toen hij helemaal niks meer verdiende. Toen hij vastliep, ook met zijn eigen slimmigheden. Toen ontdekte hij, ik kan mezelf niet redden. Er is er maar één die me helpen kan, en dat is God, de Heere. En op zo'n moment gaat iemand zich realiseren dat je leven niet afhangt van wat jij zelf kunt bewerken en wat je zelf kunt klaarspelen en wat je zelf nog aan slimmigheden hebt. Op zo'n moment ga je voelen, ik kan niet zonder mijn God. Uiteindelijk is Hij het die mijn leven moet vasthouden, die mijn leven ook wil vasthouden en wil bewaren. Als alles wegvalt, als je echt aan het eind van je Latijn bent, dan kan het zijn dat God zegt, weet je nog dat ik er ben? Als de dokter geen hoop meer geeft, als de verzekering de schade niet meer dekt, dan is het moment dat de gedachten op God gericht kunnen worden. Of beter gezegd, dan doet God dat ook op dat moment. En natuurlijk moet je het daar niet op aan laten komen. Het lijkt wel alsof David het daarop aan heeft laten komen. Dat is niet de bedoeling. Maar als je nou toch in zo'n situatie komt, door eigen schuld, dan moet je ook niet denken, nu moet ik me flink houden. Nu moet ik consequent zijn. Nu moet ik geen zwakte tonen. Probeer mezelf overeind te houden. Nee, erken dan je afhankelijkheid. En kom terug bij God, zoals David het deed. Want David heeft, hoe dan ook, in dit proces ontdekt dat hij uiteindelijk alleen maar op de Heere God vertrouwen kon. En hij heeft uiteindelijk begrepen dat zijn slimmigheden hem niet gered hebben. En dan komt hij bij de Heere terug. En dan wordt die psalm, psalm 56, een wonderlijke psalm. Een mooie psalm ook. Aan de ene kant zijn eigen nood. En er zijn momenten dat hij dat weer helemaal doorleeft en dat hij dat terug laat komen. Maar aan de andere kant klinkt daar dan ook dat vertrouwen. Dat ondanks alles zijn God er was. Dat hij op de Heere kon terugvallen. Ja, je proeft nog eventjes van die momenten dat hij als het ware zichzelf weer verplaatst. En wat hij meegemaakt heeft, in vers 2 bijvoorbeeld. Die sterveling, ze willen me opslokken. En de hele dag onderdrukken ze mij. Maar dan ook het vertrouwen. Op God vertrouw ik. Juist door alles heen heeft hij dat geleerd. En dat is dan geen stoere taal. Het is ook niet iets van, een christen is altijd sterk. En ik ben nooit bang. David is ook heel eerlijk. Dat hij bang geweest is. Dat hij benauwd geweest is. Dat zijn belagers er waren. Dat het monsters leken die hem wilden opslokken. Een christen kan ook soms bang zijn. Zelfs de Heer Jezus Christus was bang. Toen hij die laatste donkere nacht inging. En zo is David ook bang geweest. En in vers 4 zegt hij het ook. Er is een dag geweest dat hij wel bang was. Op de dag dat ik vrees. Maar dan ook. Dan vertrouw ik op u. Bang voor de vijanden. Maar nu realiseert hij zich. Die angst die er geweest is. Die, Die mag niet zijn leven gaan beheersen. Die moet niet meegaan als iets dat op een gegeven moment het laatste woord krijgt. De angst mag niet gaan regeren. Angst, jazeker. Ook een christen kan bang zijn. Maar laat de angst niet gaan regeren. David heeft juist op dat benauwde, in dat benauwde moment vertrouwen geleerd op God. En dan staat er dat wonderlijke in vers 5, laatste regel. Wat zou een schepsel mij kunnen doen? En de oudere vertaling die zei, wat zou vlees mij aandoen? Ik denk dat dat in de oorspronkelijke Statenvertaling ook gestaan heeft. Ja, een sterveling. Een schepsel staat er. Een schepsel. Maar dan wel een schepsel als een kwetsbaar mens. Die oude vertaling met dat woord vlees had dat ook een beetje in zich. Die bedoeling van de kwetsbaarheid. De sterfelijkheid. Zo is een mens. Een schepsel. En David realiseert zich, als ik dat tegenover God zet, als ik tegenover de Heere zet, al die vijanden van mij, eerst Saul en dan die koning, daar in de stad van de Filistijnen, die machthebbers van de Filistijnen. Als ik ze in het licht van God zet, zijn het toch maar schepselen, stervelingen, kwetsbare mensen. Het lijkt alsof hij het dan wat weet te relativeren, of beter gezegd tot zijn juiste proporties terugbrengt. Ja, mensen kunnen je bang maken, dat is waar. Ook vandaag. En ik hoef alleen maar de woorden of de letters IS of ISIS te noemen en je weet hoe de angst kan toeslaan als je die woorden hoort. En het is ook beangstigend. En tegelijkertijd moet je bij de ergste angst en bij de ergste geweldenaars toch ook zeggen, als ik dat in het licht van God de Heere zet, dan moet ik toch zeggen, dat zijn stervelingen. Ze kunnen veel kwaad aanrichten, jazeker, maar het zijn stervelingen. Of schepselen, of vlees, of hoe je het vertalen wilt. Kwetsbare mensen. Laten we het in het licht van God blijven zien. Als het in zijn licht plaatst, blijven het mensen die veel kwaad aanrichten, maar toch schepselen zijn. Aan hem onderworpen. En als het moet, kan God met één beweging ze van de kaart vegen. En laten we heel duidelijk zijn, ze kunnen veel kwaad aanrichten, ook vandaag. En je moet ook de gevaren niet onderschatten. En ook zeker niet de gevaren van ISIS onderschatten. En je moet ook in je eigen leven niet onderschatten hoe het op een gegeven moment heel moeilijk kan zijn. Als je denkt aan ziekte, als je denkt aan sociale omstandigheden die je in de benauwdheid brengen of die een ander op een gegeven moment tegen de muur zetten. Als je denkt vandaag aan de vluchtelingen, dan moet je niet onderschatten. Als je soms details hoort van wat ze meegemaakt hebben. En je moet oppassen voor goedkope woorden. En zeker als christen weten we dat ook. Ga niet met goedkope woorden tegenaan. Maar weet wel dat God sterker is. Hij is sterker dan al die boze machten. Sterker dan wat je vandaag ziet gebeuren in Syrië. Sterker dan wat je ziet gebeuren waar mensen op de vlucht gaan. Tienduizenden, honderdduizenden tegelijk. God is sterker. En het lijkt zoals David zegt, en daar vind ik nou rust bij. Op God vertrouw ik. Wat zou zo'n schepsel, zo'n sterveling kunnen doen? En het lijkt wel alsof David daar op een gegeven moment bezig is zichzelf te oefenen in het vertrouwen op God. Het zal hem ook niet aangevlogen zijn van de ene dag op de andere. Door die moeilijke weg heen, daar bij die Filistijnen, heeft hij dat geleerd. En vandaar dat ik ook gelezen heb van Jacobus. Jacobus die het op een gegeven moment ook heeft over beproevingen die er kunnen zijn. En dat waren het bij David zeker. En ook als er in ons leven dingen tegen zitten, zijn er beproevingen. Dat mag je rustig zo noemen. En ik denk ook, zeker voor de nood van de mensen die op de vlucht zijn voor het geweld, zijn dat zware beproevingen. En dan zegt Jacobus, in het stukje wat we lazen, door die beproeving heen leer je de volharding. zoals een schipper op een schip op een gegeven moment heen en weer geslingerd wordt, maar juist door al die slingerbewegingen toch leert om op het schip stevig overeind te blijven. Zo leert een gelovige wel door de beproevingen heen wat volharding is. Dat je overeind blijft, dat je geoefend wordt. En dat is niet om jezelf flink te noemen of om de hel te gaan uithangen van kijk mij eens. Maar wel om te zeggen, kijk, dat kan God nou doen. Dat je overeind blijft. En dan moet je op de Heere alleen wijzen. Dat Hij de krachtbron is. Juist door de beproevingen heen is daar dan een groei van zekerheid. Zo mogen we het hier zien van David. Hij is gegroeid door de beproeving heen tot volharding. En daarom kan hij zeggen, ik vertrouw op God. Ik vrees niet. Wat zou nou zo'n schepsel, zo'n sterveling mij aandoen? Er is nog één regel die ik dan speciaal moet beklemtonen. Dat is het begin van vers 5. In God prijs ik zijn woord. Komt later nog een keer terug. In vers 11. Weer. In God prijs ik het woord. Dat staat er twee keer. En als in zo'n psalm iets twee keer staat, dan is het meestal heel belangrijk. Dan zou je kunnen zeggen, dat draait het ook een beetje om. Die beide versen 4 en 5 komen een keer terug, met ook nadrukkelijk dat woord geprezen wordt. De woorden van God geven hem moed. Welke woorden? Had David een Bijbel? Nee. Voor zover er al iets bestond van de Bijbel, dan kwam dat nog niet verder dan de verhalen van Abraham of de geschriften van Mozes. Zou hij dat bedoeld hebben? Het woord van God? Ik denk dat de nadruk die gelegd wordt op het woord, en zo staat het ook in vers 11 letterlijk, het woord, dat vooral is het woord dat David persoonlijk meegekregen heeft. En dat enige woord wat David van Gods wegen meegekregen heeft, dat is in het begin bij de zalving geweest. Dat de Heere zegt, jij David, jij zult voor mij een knecht zijn, een koning worden, een gezalfde. Jij bent het die straks mijn volk zal redden uit de greep van de vijanden. En dat was het woord waar David op terug kan vallen. Ook al is hij een dwaler geweest, ook al heeft hij met al die noodsprongen gedacht, ik red mezelf en mijn slimmigheden, die zullen me wel op een gegeven moment uit de pinari, uit de ellende helpen. Dat woord blijft vaststaan. Het mooie is ook dat David dat zomaar kon doen. Dat hij, ik weet niet precies wanneer en ik weet niet precies of dat was tijdens dat vluchten uit die Filistijnse stad of dat het kort daarna gekomen is, maar dat hij geweten heeft, ik mag op God terugvallen. God zegt niet, nou David, jij valt mij vies tegen. Jij daar bij die Filistijnen, schaam je. Dan moeten we eerst nog maar eens even uitpraten. Nee, David mag zich zomaar aan Gods woord vasthouden. En het is alsof hij zegt, Heere God, u hebt mij zoveel beloofd. U hebt zoveel gezegd. Dat u mijn God wil zijn, daar houd ik me vast. En dat is iets voor ons om mee te nemen vanmiddag. Om mee te nemen de nieuwe week in. Dat je God zo op zijn woord kan aanspreken. Ook als we zelf niet zo flink waren. Ook als we zelf ook met noodsprongen wel eens een keer op het verkeerde pad kwamen. Spreek God aan op zijn woord. Doe dat in uw en in jouw gebed, Heere God, er zijn woorden van u en daar houd ik me vast. Ik denk aan die psalm die we straks ook nog zingen. Ik vertrouw op God. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Dat persoonlijke houvast wat je dan vinden kan. De woorden van God. Je zou kunnen zeggen, denk aan je doop. Of je als kind gedoopt bent of als volwassene, in beide gevallen, denk aan wat er toen gezegd is. Ook als je als kind gedoopt bent, je kan je geen eens herinneren. Je weet toch dat het gezegd is. Je mag zeggen, ik hou me vast aan dat woord. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. En ook als het mis is gegaan. Ook als je de weg kwijt was. Blijf een beroep doen op God. Het wil niet zeggen dat alles op zijn pootjes terechtkomt of dat het gaat zoals je zelf wilt. Maar God zegt wel, ik ga met je mee. En dat staat vast. En je kunt op mij vertrouwen. En ik zal je de weg wijzen. Van dominee Buskus is een verhaal bekend dat hij eens een keer met iemand sprak die ontroostbaar was. En toen zei Buskus, ik weet dat jij nog als kind gedoopt bent. Toen heeft God iets gezegd. Dat was een eye-opener voor de man met wie hij sprak. God heeft al iets gezegd. Nog voordat ik op weg ging, nog voordat ik ontspoorde. God heeft iets gezegd. En jawel. Je kunt bang zijn. Je kunt de weg kwijtraken. Maar je kunt daar weer houvast vinden. Dan rijst uit iedere nacht Gods morgen. Waar hij spreekt. Waar zijn belofte gaat leven. En waar hij aanwezig is. En dan zul je dat ook zien dat dat gevolgen heeft. Als je zo aan Gods belofte houdt. Nee, dat wil niet zeggen dat je menselijkerwijs gesproken ineens alles krijgt waar je om gevraagd hebt. Maar wel in een andere zin zou je kunnen zeggen, heeft het leven van David veranderd. Als ik zie dat David op een gegeven moment de dingen aan God kan gaan overlaten. Ik denk aan vers 8. Dat onrecht wat hem is aangedaan. Ik weet dat God een rechtvaardige rechter is, zegt hij. En bij dat onrecht wat mij is aangedaan, zullen uiteindelijk die tegenstanders niet vrij uitgaan. Hij legt in Gods hand. Dat is vandaag trouwens ook het enige wat je kan zeggen. Van het geweld dat mensen elkaar aandoen. We komen er niet uit. Wat is de oplossing? We kunnen alleen maar één ding zeggen. God zal uiteindelijk, ook vandaag, de geweldenaars oordelen die zulke vreselijke dingen doen in Syrië of op andere plaatsen. Je hebt zelf je verantwoordelijkheid. Wij hebben onze verantwoordelijkheid ten aanzien van vluchtelingen of mensen die we zouden kunnen helpen. Verantwoordelijkheid die je altijd moet opnemen ook, niet moet vergeten. Maar het uiteindelijke oordeel zal door God voltrokken worden. En we leggen het allemaal in zijn hand, net zoals David dat deed. En als het om je eigen leven gaat, dat je zegt, ik loop vast, ik heb mijn tranen opgespaard. Maar dan weet David ook. Dat kan hij in vertrouwen bij God leggen. En ik denk nog even aan vers 9, waarvan hij zegt, van al die omzwervingen, van al die tranen, dat staat toch in uw register, in uw boek. Alsof de Heere een dagboek bijhoudt, een tranenboek van David. En dan zegt David, in geloof en in vertrouwen, u weet het. En u zult er ook een grens aan stellen. U zult maken dat het een keer ophoudt. En dat is nu wat er veranderd is bij David. We weten dat hij na dit moment nog vele omzwervingen gehad heeft. Dat het niet ineens allemaal oké was. En voordat hij koning werd, heeft het nog een hele tijd geduurd. Maar toch. Die gebeurtenis waar het hier over gaat, heeft zijn leven veranderd. Heeft gemaakt dat hij de dingen ook kon loslaten. Dat hij ze in Gods hand legde. En dat hij dan de Heere ook als zijn God leert vertrouwen. Zelfs ervan leert zingen. Dat hij zegt, ik zal nu lofoffers voor u brengen. Ik zal u, Heere God, loven en danken. Het is hetzelfde wonder als wat Paulus later bedoelt als hij zegt, niets kan mij scheiden van die liefde van God die er is in Christus Jezus onze Heere. Als je van hem weet, van onze heiland Jezus Christus, dan weet je, bij hem mogen we toch veilig zijn. Hij heeft woorden gezegd waar je altijd aan vast mag houden. Hij gaat mee. En niets kan ons van hem scheiden. En onze tranen, ze zijn bij hem bekend. En de dingen van ons leven, hij noteert het. En hij zal meegaan. Hij zal op een gegeven moment ook een grens stellen aan de pijn en aan het verdriet. En hij zal laten zien dat hij machtig is. En dat zijn overwinning uiteindelijk komt. Ik moest denken bij deze tekst aan het slot van een van de boeken van professor Van de Beukel. Dat is een hoogleraar uit Delft die geschreven heeft over de... Over natuurkunde en een heleboel andere zaken. Maar die op een gegeven moment zegt, het geloof is anders dan wat je berekenen kunt. En dan eindigt hij zijn boek met een passage uit de oorlogstijd. Waarin hij zich nog herinnert dat er een meester Bergsma bij hem voor de klas stond. En dat in de Tweede Wereldoorlog de zoon van meester Bergsma gepakt was wegens verzetsactiviteiten en gefusilleerd. En dan schrijft Van de Beukel, ik herinner me nog dat hij daar stond als een gebroken man. Maar ineens richtte hij zich op. En hij pakte een krijtje en hij schreef op het bord. En hij zei tegen de klas, schrijven jullie maar mee. Jezus, ga ons voor deze wereld door. En u volgend op uw schreden, gaan wij moedig met u mede. En toen zei de meester, vertelt Van de Beukel, dat was het lievelingslied van mijn zoon. Laten we dat nu maar zingen. Dat Jezus meegaat, wat er ook gebeurt. Dat is het geheim van wat David al leerde. Dat er een God is, op wiens woord je aan kunt. Niets zal dat geheim weg kunnen nemen. En dankzij dat geheim kunnen zwakke, twijfelende mensen vandaag, ondanks alles, toch zeggen, ik ben niet bang. Want dit weet ik. God gaat mee. Hij heeft het zelf gezegd. Amen. En ook bidden. En na ons gebed zingen we uit Psalm 34 het 9e vers. Wij zullen samen bidden. Heere God, we danken u voor deze zondag. We danken u voor uw woord. We danken u voor deze dienst waarin uiteindelijk toch het vertrouwen van David naar boven kwam. Het vertrouwen, het geloof waarin hij geoefend werd. En dat hij leerde door een donkere crisis heen. We danken u dat u door een crisis heen mensen tot vertrouwen, tot volharding, tot uitkomst en redding kan brengen. En we prijzen uw naam dat dat een woord is dat op de dag van vandaag actueel is. Dat we ook vandaag mogen geloven dat waar mensen zich vastklemmen aan uw belofte, dat daar het vertrouwen ook weer terugkomt en de zekerheid. Zelfs als het leven moeilijk is en als er allerlei dingen tegenzitten, als mensen tegen ons opstaan of ons bedreigen. We danken u voor de bemoediging die hiervan uitgaat. We danken u voor uw woord dat juist ook grond geeft voor deze bemoediging. We bidden u, Heere God, leer ons dan ook werkelijk zo bezig te zijn met uw woorden. Dat wij ook werkelijk uw beloften, zoals u in de doop of in uw woord, eigenlijk in alle kerkdiensten, zoals u dat geeft, leer ons om uw woorden, uw beloften ook aan te grijpen. Om daarop te pleiten, om daarin zekerheid te zoeken, om daarbij vertrouwen te oefenen. Help ons, vergeef ons wanneer we misschien onszelf willen redden met onze slimmigheden. Vergeef ons wanneer we net als David ontsporen, maar leer ons dan om weer houvast te zoeken bij u. Bij uw woorden en bij uw beloften. Leert ons telkens opnieuw. We erkennen dat we niet ver boven David uitstijgen. Omdat we veel van hem ook bij onszelf herkennen, Heere. Leid ons door uw geest. Ook als wij zien op allerlei dingen die we niet kunnen begrijpen. Het geweld dat in de wereld plaatsvindt. Al die mensen die door de geweldenaars op de vlucht worden gejaagd. Wij komen er niet uit. Help ons, Heere, om in ieder geval onze eigen verantwoordelijkheid te zien. Om te doen wat we kunnen doen. Om nood en ellende van vluchtelingen te lenigen. Om, voor zover het mogelijk is, oplossingen voor hun problemen aan te reiken. Maar bovenal, hoor ons, Heere, wanneer we het ook hier in uw hand willen leggen. Dat grote gebeuren dat wij niet kunnen beheersen, waar we uiteindelijk ook geen oplossing voor weten. We leggen het in uw hand. U bent de Allerhoogste Rechter. En wij vertrouwen dat u eens recht zult spreken. En we bidden ook, wilt u al diegenen die kwaad stichten, in Syrië of op andere plaatsen, wilt u hen tot omkeer, tot inkeer en tot bekering brengen. Datzelfde bidden we voor de gewetenloze mensen, smokkelaars en alle anderen die zich willen verrijken met deze toestand. Wilt u hen tot inkeer en tot omkeer brengen. Dat ze het verkeerde van hun handelwijze zien. Bekeer hen tot u. En tot een goede aanpak van dingen en van mensen. En hoor ons, Heere, als wij ook bidden voor onze eigen problemen. De ziekte die mensen soms bezig kan houden. Bij zichzelf of bij anderen. De zorgen die er zijn voor de toekomst. Hoor ons als we het voor u neerleggen. En wilt u een omkeer ten goede geven. En wilt u geven dat, ook als er niet het herstel komt waarop wij hopen en waarom wij bidden, dat we toch bemoedigd mogen worden door uw woorden, door het vertrouwen op u, Heere God. En dat we door alles heen toch leren zeggen, ik vrees niet, ik ben niet bang, want God gaat met me mee. We bidden voor het werk van de komende week, wilt u ons daarbij helpen? We bidden voor kinderen die vakantie hebben, wilt u hen een goede vakantieweek geven? We bidden voor anderen die misschien juist deze week ook gebruik ervan maken om een week rust te nemen. Wilt u hen sterken? Wilt u denken aan hen die arbeid verrichten en hen daartoe de kracht geven? En wilt u ook zijn met alle die vrijwilligerswerk doen voor allerlei doeleinden in de kerken, in de samenleving? Wilt u op dat zegenen en daar uw zegen over geven? We bidden hier voor de gemeente in Dordrecht. Laat het de gemeente mogen zijn die een levende getuige van u is, vertrouwend op uw woord. Wilt u de predikant dominee Vogel geven wat nodig is en de kerkraad geef hem ook wijsheid in alle dingen. Zo bieden wij u onze gebeden, maar bovenal danken wij u voor de zegeningen dat we ons aan u mogen toevertrouwen. En we prijzen uw naam ervoor dat u de God bent die door de eeuwen heen dezelfde bent en die in de Heer Jezus Christus hebt laten zien dat uw woord onwankelbaar vaststaat. Daarom willen wij u loven en prijzen, nu en tot in eeuwigheid. Amen. Vers kwam uit een psalm van David, gezongen na de benauwde situatie die hij meemaakte bij de Filistijnen. Een belijdenis zou je kunnen zeggen. En in het verlengde hiervan willen wij ook ons geloof belijden in de drie enige God. En na deze belijdenis zingen we samen uit gezang 477, het tweede vers. Spreek in uw en jouw hart deze woorden met mij mee. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, de Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, en die is neergedaald in het Rijk van de Dood. Op de derde dag is hij weer opgestaan uit de doden, hij is opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk. De gemeenschap van de heiligen. De vergeving van de zonden. De opstanding van het lichaam. En het eeuwige leven. Vrede de nieuwe week ingaan. En ontvang dan, wanneer u deze week ingaat, met een biddend hart de zegen van onze God. En ga naar huis als gezegende mensen. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God En de verbondenheid in en door de Heilige Geest zij met u en met jullie allen. Amen.